lieve mensen. Welkom in deze dienst waarin voor zal gaan dominee Jaap Klanderman. Vandaag geen orgelspel, maar wordt de vleugel weer even gespeeld door Lucina. Fijn om jou en Bert weer eens in de dienst te hebben. Welkom. De collectes uit deze dienst zijn bestemd voor de eigen gemeente en voor de stichting Exodus, hulp aan gedetineerden. De bloemen moeten we even kijken aan wie we die straks gaan meegeven. Dat blijft nog even een verrassing. Op 21 november is overleden Karin Soelaert. Ze heeft jarenlang op ons koor meegezongen en nam ook deel aan de 70-plus-maaltijd. Op 21 november. Er ligt een mooie kaart in de kerkraadskamer, die kunnen we straks even bekijken. Zullen we even stil zijn? Dank jullie wel. Op woensdag 30 november om 17:30 is er weer de 70-plus-maaltijd. En op donderdag 1 december is er een kerkraadsvergadering. Na deze dienst wacht er een lekkere lunch op jullie. Het is wel weer voor een lekker kopje soep en warm broodje, zou ik zo zeggen. In de open ruimte wil ik graag het woord even geven aan Lucie. Die zal ons bijpraten over het wel en wee van onze kroonluchter. Er zijn weer wat dingen gebeurd, dus dat ik allemaal weer even moet weten. Dan steken we nu de kaars aan en wensen ons allen een hele mooie dienst. Dank u.
Goedemorgen. Laten we beginnen met zingen van lied 433, de eerste drie versen. Ruim 2000 jaar geleden Jezus Christus op de wereld kwam. En we beginnen onze voorbereiding met het bekende symbool, het klassieke symbool, door één kaars te ontsteken. Eén kaars, een heel klein lichtje in het grote donker, maar om dat wel elke week te laten groeien, tot over 24 dagen, alles in het, nee, meer dan, over een bijna 4 weken alles in het licht staat. En dan zingen we de vers 4 en 5 van 433. We zijn onze voorbereiding begonnen. Langzaam komt het in beeld, het grote licht. Uw hart, uw mededogen, uw ogen. Hij heeft ons mensen gezien en hij is uw mond. Hij spreekt ons aan en in zijn woorden ontvangen en kennen wij. Aan ieder mens die in zichzelf gevangen is, geeft u via hem uw bevrijdend woord. Tot vrijheid heeft u ons geroepen en om mens te worden naar het beeld en in de geest van hem. Geef ons de kracht die hij heeft voorgeleefd. Geef ons de ruimte die hij heeft geopend. Maak ons ontvankelijk en vrij. We vragen het u in zijn naam. Amen. We zingen van lied 434, de eerste 3 versen. Vandaag allereerst uit het boek Leviticus, dat doen we niet zo vaak, maar het heeft toch een bijzondere reden. Leviticus 16 vanaf vers 20. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. Nadat de bok in de woestijn is losgelaten, moet Aaron de ontmoetingstent binnengaan. Hij moet de linnen kleren uitdoen die hij had aangetrokken toen hij de heilige ruimte binnenging en ze daar laten liggen. Op een heilige plaats moet hij zijn lichaam met water wassen en zijn gewone kleren weer aantrekken. Dan gaat hij naar buiten en brengt zijn eigen brandoffer en het brandoffer van het volk om voor zichzelf en voor het volk verzoening te bewerken. Het vet van de reinigingsoffers moet hij op het altaar verbranden. De man die de bok naar Azazel heeft gestuurd, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen voordat hij het kamp weer in mag. De stier en de bok voor het reinigingsoffer, waarvan het bloed het heiligdom is binnengebracht voor de verzoeningsrieten, worden buiten het kamp gebracht, waar de huid en het vlees en de ingewanden moeten worden verbrand. Degene die ze verbrand heeft, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen voordat hij het kamp weer in mag. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren Israëlieten, evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsliefde voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling is voor altijd van kracht. De priester, die gezalfd is en tot opvolger van zijn vader is aangesteld, zal dan de verzoeningsrieten voltrekken. Gehuld in zijn heilige linnenkleding moet hij de verzoeningsrieten voltrekken aan de heilige ruimte in het heiligdom en ook aan het voorste deel van de ontmoetingstent en aan het altaar. Zo bewerkt hij verzoening voor de priesters en de hele gemeenschap. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. Eenmaal per jaar moet voor de Israëlieten verzoening bewerkt worden voor al hun zonden. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Tot zover. We zingen lied 763.
Oh.
schriftlezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 13, vanaf vers 24. Maar in de dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, en de sterren zullen uit de hemel vallen, en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed in een grote macht en luister. Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag is of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet en de zoon niet, alleen de vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met de man die op reis ging. Hij verliet zijn huis, droeg het beheer over aan zijn dienaren, die hadden een eigen taak gekregen. En de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de Heer des Huizes komt. 'S avonds of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet te slapen aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam. Tot zover. We zingen liedje 751. Vandaag begint de Advent, 4 weken van voorbereiding op het feest van Kerstmis. Van het Latijnse woord Adventus, dat betekent komst of aankomst, of ook wel toekomst. Het is wel grappig dat het er allemaal in zit. Een godheid die in een tempel kwam, daarvoor werd het woord in de oudheid gebruikt, of voor een heerser die een eerst officieel bezoek brengt. Dus het is wel een woord met een diepe lading, het is niet zomaar komen. En dat gedenken van de komst van Christus heeft in de kerk eigenlijk steeds een dubbele betekenis gehad. Het gaat om het terugkijken, het gaat om het komen van Jezus, mens van God, destijds. En dat is iets heel groots, dus daar bereiden we ons een aantal weken op voor. Maar het gaat ook steeds over dat het daarmee niet afgelopen was, dat er nog een wederkomst zal zijn, die nog moet plaatsvinden, komst en toekomst tegelijk. Het zat ook al in dat Latijnse woord niet meer. Maar er kunnen ook nog hele andere noties een rol spelen, afhankelijk van waar we accenten leggen. En vandaag wil ik daarvan wat proberen te zien en vandaar die, denk ik, toch wat vreemde lezing voor ons uit Leviticus. Je hebt het al gehoord, het gaat over offeren in die tekst. Het is in het Oude Testament, zeker het Eerste Testament, geen bijzondere bezigheid. Het hoort er daar volledig bij. Het is een heel belangrijk deel van de dienst. Hoogstens kun je zeggen, het zou het ons in deze tijden verbazen hoe makkelijk en in welke aantallen er telkens weer dieren geofferd worden. En als je het echt leest, dan denk je, hé, het valt nog meer op. Het is, laat maar zeggen, groot vee waar het over gaat. Het is een stier, het zijn bokken. En in het vorige deel komt er ook nog een ram voor. En ja, dan moet je toch wel even gaan denken, waarom nou juist die? En het zijn alle drie mannelijke dieren, dat is ook opvallend. En dat zijn dus ook dieren die elders wel vruchtbaarheidssymbolen, zelfs goden zijn. En ze worden hier gebracht, hier ingevoerd als offers aan God de Heer. Ze zijn dus ook letterlijk, kun je zeggen, aan hem ondergeschikt daarmee. En een heel andere notie in onze tijd, ook niet onbelangrijk, het zijn dure beesten. Ze kosten nogal wat geld. Echte offers, je voelt ze in je portemonnee als je die offer brengt, nietwaar? Dus het moet wel om iets heel belangrijks gaan. En inderdaad, in die hele offerlijst, want er staat nogal wat bij Leviticus, staat juist dit ene offer centraal. Dat van die bokken, twee stuks, voor het hele volk. Waarvan er één wordt geofferd, met die stier en die ram. En één naderhand met die heel andere beweging de woestijn wordt ingestuurd. Het is allemaal bedoeld om de relatie te herstellen, de relatie tussen God en zijn volk, om die weer zuiver te maken. En het gaat dus om verzoening. En je kunt zeggen, in die tekst van Leviticus gaat het eigenlijk alleen nog maar om die cultische, religieuze verzoening. De relatie van het volk en God staat op het spel en die moet weer zuiver gemaakt worden. Moet ook worden. Die heeft onderhoud nodig. Maar er komt een tweede strekking bij. En dan gaat het verder. Dan gaat het om de relatie van God en het volk. Maar dus gaat het ook om de relaties binnen het volk en in de omgeving van dat volk zelf. Het is grote verzoendag, nietwaar? Het moment in het Joodse waarin dit gebeurt. Waarin de echo, de doorwerking van het beperkte betreden van het heiligste Aaron, die daar naar binnen gaat één keer, gebeurt. En dan komt er nog wat bij, want hoe werkt dat door in je eigen leven? Hoe werkt dat door in jezelf? Ook dat moet je onder ogen zien. Het gaat dus niet alleen om dat religieuze aspect, maar het gaat ook om het handelen. Het gaat om de ethiek, zeg maar. Want God staat niet buiten je verhouding met je medemensen. Je moet het andersom zeggen, denk ik. Je verhouding met God krijgt gestalte in je verhouding tot je medemensen. En dat vind je vooral in Jezus' woorden alweer terug. Als je de vraag krijgt, wat is het eerste en grote gebod? En er in één adem volgt, eert God en uw naast. Eert God en uw medemens. Als we ons deze denkwijze een beetje proberen eigen te maken, dan kun je volgens mij niet anders zeggen dan dat het ritueel rond die bok eigenlijk een schitterend ritueel is. Het is symbolisch, maar er zit kracht in, er zit een werking in. Alles wat in de afgelopen periode fout is gegaan in ons leven, in onze relaties, dat wordt uit ons midden weggedaan. En dat is, staat er dan voor Azazel. Nou is Azazel niet een ander soort God, waar we dan ook nog iets mee te maken hebben. Azazel staat voor de kracht die wegvloeit. Voor dat wat geen toekomst heeft, omdat het niet verbonden is met de krachten van God, de Heer. Dat doen we dus weg uit ons midden. Dat wat geen toekomst heeft, gaat van ons verwijderd worden. En wij staan dus weer vrij, niet meer door dat oude belast. Het verleden is verdwenen, het verleden is opgeruimd, het is mij afgerekend. We kunnen weer verder. En nou is er iets vreemds aan de onthand, vind ik zelf. Want wij mogen dan met die offers allemaal afgerekend hebben. Dat vinden we niet meer nodig. Dat kan ook zonder. Maar dat systeem van die zondeboek, dat zijn we bepaald niet kwijtgeraakt. Het mechanisme van de zondeboek komen we op alle mogelijke manieren, in alle mogelijke kringen en sferen tegen. Ik weet niet waar het begint, maar een vroeger is altijd de vorm op school. In alle klassen, denk ik, veel klassen, wordt er wel één uitgezocht. Eén wispaaltje, één zondebok, waarop we al onze fouten kunnen projecteren. Die alles op haar of zijn nek krijgt. En dat kan heel ver doorgaan. Net zolang tot die persoon er niet meer tegen kan. En naar een andere klas gaat, of een andere school, of zelfs een andere plaats vertrekt. Of uit het leven vertrekt. Als het erg ver gaat. En het heeft ook iets van, dat is het gekke. Zou je denken, nou is het opgeruimd, nou is het weg, maar dat is niet zo. We nemen gewoon weer een volgende, het gaat gewoon door. En ook in werksituaties, we hoeven er niet te veel over te zeggen na deze weken van ongewenst grensoverschrijdend gedrag en hoe het allemaal in de publiciteit kwam, kennen we het. Machtsverhoudingen worden altijd weer neergezet, machtsverhoudingen worden graag uitvergroot, versterkt, want dan zijn wij zelf weer sterker. Behalve als je aan die andere kant zit. Het heeft ook te maken met onze verhouding met andere groepen mensen, met andere landen. Ze zijn zo anders, nietwaar? Ze willen niet. Ze doen altijd zo moeilijk. En het gaat even door en dan is het hun schuld. Kortom, dat hele complex, waarbij de mensen om wie het gaat, dus eigenlijk gewoon naamloos, anoniem, iedereen, iedere groep kan het zijn, zo ongeveer de schuld krijgt van alle problemen waarmee wij in ons eigen leven, in ons deel van de wereld, te maken hebben. Het blijft haar niet terugkomen hier, als het iedere keer weer gaat om die buitenlanders. Even al de problemen daar opgeladen, weg met die bok, de woestijn in. En we kunnen weer onbezorgd, we kunnen weer verder leven. Denken we, zeggen we, geloven we, of niet, hoop ik. Het zondeboekmechanisme. Het is een verleiding waar mensen telkens weer aan bezweken en voor bezweken zijn. Want het is het vreemde, hoe bekend het ook mag zijn, juist dat zondeboekmechanisme staat in de Bijbel niet. Daar gaat het juist niet om dat je jouw problemen, dat ik mijn problemen op jullie projecteer, omgekeerd, weg ermee en ben je er vanaf. Nee, Bijbels gaat het met die boek niet verder dan een ritueel om de verhouding van God en zijn volk weer te reinigen, jaarlijks weer zuiver te maken. Maar ja, daar hoort dan wel inkeer bij, daar hoort ommekeer bij, bezinning. En uiteindelijk blijkt het dus toch gaan om onszelf. Het gaat dan voor verzoening en voor verzoening is een soort ommekeer nodig. En je mag er ook een christelijk woord voor gebruiken, er is een zekere bekering voor nodig. En natuurlijk, je kunt het allemaal verengen tot jouw eigen persoonlijke relatie met God. En dat gebeurt ook, jammer genoeg. We kennen het taalgebruik, tot bekering komen. En meestal slaat het alleen op het uiterlijke, tot geloof komen. Bij de club gaan horen. Ik heb een voorbeeld wat ik nog wel eens een keer vaker gebruikt heb, maar wat Lucie en mij nog steeds heel naar in de herinneringen zit. Dat komt uit Doopsus in Paraguay. Er was een evangelisatiecampagne geweest op een universiteit in Chili. En het was goed Noord-Amerikaans gepland, georganiseerd en uitgevoerd. En met het als resultaat dat er een aantal tientallen mensen tot geloof waren gekomen. Die woorden hoor je er ook. Ik stapte maar even overheen dat het ging bijna allemaal natuurlijk om gedoopte mensen. Die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoorden. Waarvan van nu werd gezegd dat ze nu tot geloof zijn gekomen. Ik stap er maar even overheen, want het is mij daar niet. Het gaat er mij niet om hoe het daar werd gepresenteerd, alsof het namelijk daarmee klaar was, afgelopen. Bekeerd, klaar. Terwijl juist doopsgezinden, denk ik, beter zouden moeten weten. Omdat het juist die oude dopers waren, die zeiden dat je aan een christen moest kunnen merken dat hij of zij christen was. Dat na de bekering de praktijk kwam, de levenspraktijk, de heiliging. En dat je daar elkaar bij nodig had. Dat je elkaar vast moest houden. En ook in het goede spoor houden. En dat is het gekke dus. De Bijbel kent niet een soort zondebokmechanisme in de zin zoals wij dat kennen. Integendeel. Het gaat er juist niet om, om alle problemen op een ander te laden, zodat wij er van af zijn. Eigenlijk is het net andersom bijna. Het gaat om ons handelen, doen en laten, telkens weer. Om wat daarin is misgegaan, scheef is gegroeid. En het gaat erom dat je mag weten dat je daar niet onder gebukt hoeft te gaan. Het blijft niet op je liggen. Je hoeft er niet onder te verdwijnen. Onder wat er voorheen mis was, misgelopen. Want anders zou jij het misschien wel willen, maar hoe zou je dat vroeger ooit weer goed kunnen maken? Daar is die bok voor. Dat gekke mechanisme van dat beest wat in de woestijn wordt ingebracht. Dat mogen we van ons gedaan weten. Het is weg. Dat is voor Asa zelf. Want God wil met ons door blijven gaan. En nu wij nog. Dat is denk ik de echte strekking. Maar die vraagt wel dat wij het willen en dat wij het doen. Inkeer, ommekeer, bekering. Dat Bijbelse zondebokmechanisme, dat gaat niet om die boek, het gaat om ons. En het is een hoogst ernstige zaak, want dat horen we wel, hoe de priester zijn kleren moet wassen, hoe de man die die boek weggebracht heeft die kleren moet wassen, dat ook van die offers allemaal weggedaan moet worden verbrand. Het is echt iets wat je niet zomaar even doet. Niet alleen in de tijd dat Leviticus werd geschreven, maar ook alle jaren daarna. Het is dat raamwerk, dat kader waarin Jezus komst wordt aangekondigd. Vandaag begint onze voorbereiding Advent. Jezus die de relatie met God en zijn volk opnieuw vormgeeft. Die zijn relatie met God en zijn volk opnieuw leeft, voorleeft. En die daarmee voor een aantal dan al de nieuwe hoop en de toekomst gestalte geeft. Voor sommige mensen zijn er niet veel. Die 12, die echte volgelingen van hem en nog een aantal mensen daaromheen, hoe groot, weten we niet eigenlijk. Maar voor de meeste tijdgenoten en landgenoten is zijn optreden, ja, hoe moet je dat zeggen, afwijkend, vreemd, gewaagd, te gewaagd. Voor een aantal mensen is het een korte, hoopvolle periode misschien, maar toch ook wel weer onhaalbaar, te afstand, te ver weg, te moeilijk. Het lokt tegenspraak uit, het lokt tegenreactie uit. En uiteindelijk gaat het dus ook zover dat hij opgepakt wordt, we weten het. En we zien een bekend beeld opdoen. Want dan wordt het volk voor de keus gesteld om met wie er mee wegkomt en wie er zal moeten. Het is eigenlijk al de keuze op de Paasdag, de Goede Vrijdag zeg maar, Jezus of Barabbas. En het volk kiest voor Jezus om met hun zonde beladen geofferd te worden. Weer die bok, symbolisch. Weg uit ons midden, opdat wij leven. Opdat wij gewoon ons leven door kunnen leven, niets aan de hand. Wat is er gebeurd dan? Nooit geweest toch? Alleen, het werkt niet zo. Die onschuldige zondebok is niet weg. Die is weer terug, niet weg te krijgen. Leeft. Het mechanisme, is zoals wij het hebben ingevoerd, is ontmaskerd. Ontwapend. En wij die zo graag van hem af wilden, want we kunnen er niet meer omheen. Dat is een andere manier van naar de komst van Jezus kijken. Maar ik vind het niet minder zinvol. Want opnieuw en steeds weer worden we voor de vraag gesteld, wie is hij voor ons? Waar is hij in ons leven? Waar zijn wij? Wat doet zijn komst ons? En de woorden komen weer, inkeer en ommekeer, ja, en bekering. Jezus heeft in zijn leven de weg uitgezet, paaltjes gestoken, zeg maar. En we kunnen dat en daarmee hem afdoen als, nou ja, vreemd, niet van deze wereld. We kunnen hem zelfs criminaliseren, een misdadiger van hem maken. Kwetsbaar maken dus op die manier en onszelf daar dus buiten houden. Maar aan het slot kunnen we niet meer om hem heen. Dat gekke mechanisme waarin we alles op een ander leggen, maar zelf vrij blijven, is in die zin gebroken. Het blijft ons terugkeren. We zijn begonnen met Advent 2022. We rijden ons voor op komst, op kerstmis. En misschien moeten we dan ook toch eens even aan zo'n zondeboekmechanisme denken. Niet om iets van ons af te schuiven, zodat wij zelf buitenschot kunnen blijven, maar waarbij het juist om onszelf gaat. Waarbij we worden opgeroepen en aangespoord om ons leven te vormen en in te richten volgens zijn handreikingen. Of, en dan zeg ik maar weer op de openste manier, om na de bekering ernst te maken met de levensheiliging. En er wordt ons dan ook aangegeven dat die ruimte er is met deze verwachting. Die ruimte om het verkeerde van voorheen, dat het ons niet wordt blijvend toegerekend, maar ook van ons afgenomen is. Omdat God dat van ons weg doet. Omdat het om toekomst gaat, om dat rijk dat moet komen. Ook door en met ons. Laten we elkaar een goede voorbereiding wensen in deze week. Amen. Dan is het open tijd, ruimte om te reageren op andere dingen die van belang zijn voor ons ter sprake te brengen. Lucie.
Ja, Ja, ik zal iets vertellen over het oneindige toestand van de kroonluchter. Hij is in maart gestort. In juni begon het eindelijk een keertje te lukken met die restaurateur. Want de communicatie gebeurt niet zo erg soepel. Zij communiceren niet zo soepel, laat ik het zo zeggen. Nu is het wel een beetje in een stroomversnelling gekomen. In zoverre, de armen en de hele kroonluchter, die is helemaal weer goed gemaakt en gepolijst en noem maar op. Maar er hangt natuurlijk ook zo'n trekstang aan waar je mee opgehangen moet worden. Nou, die bovenste trekstang, daar zat een knik in, dat heb je van het begin af aan al gezien. Maar nu hebben ze eindelijk geprobeerd om recht te krijgen. En toen brak hij natuurlijk op de vlak. Dat zit er niet in. Dus wat er nu, dat zal dus weer vertraging opleveren. Hoe moeten ze dat weer fixen? Maar eigenlijk is dat hun zorg. Het andere vervelende is dat er eigenlijk telkens weer meer werk bij komt. Ten eerste natuurlijk van die rosette, die gewoon niet meer te leveren valt. En daar hebben we dan een oplossing voor gevonden. Er wordt een nep rosette gemaakt van hout, die wordt geschilderd en netjes in de patroon geschilderd. En die komt dan in het midden te hangen, is het plan, en gaat die middelste naar de achterkant. Dat is eigenlijk voorkant en achterkant. Dat vind ik altijd moeilijk in deze werk. Die komt in het andere gat. En daar komt het ding dan weer aan te hangen. Dus dat is dat maken van die nep rosette kost ook weer extra geld. Er zijn een aantal fittingen ook kapot gegaan. Ja, dat wisten we eigenlijk ook al toen die gestort was. Maar ze zijn een beetje langs met het allemaal bekijken van hoe of wat. Dus daar moeten weer nieuwe fittingjes komen. Maar het grootste probleem, dat zijn de glaasjes, zoals ze dat noemen, dus de kapjes. Ja, er zijn er een aantal gesneuveld en die zijn echt niet bij te maken. Die zijn ook uit 1912 natuurlijk. Maar vind maar eens kapjes die erin passen. Dat is het volgende probleem. Want er zit dus een bepaalde maat aan de bovenkant van die kapjes. En als dat niet goed is met de nieuwe kapjes, dan past het niet. Dus moeten er allemaal nieuwe koperen dekseltjes voor gemaakt worden met de juiste millimeter afstand, zodat de kapjes, die veel simpeler worden dan deze trouwens, maar wel erg mooi wat we hebben gezien, weer kunnen passen. Nou, dat zijn dus allemaal van die meerwerkdingen.
En
die
moeten daar ook
nog
komen.
En die moeten daar ook komen. Dat is logisch, want het moet aangepast worden aan elkaar. Je kan niet verschillende dingen hebben hangen. Dat kan niet. Nou, kortom, er is weer een nieuwe offerte bijgekomen van 5.500 euro. Dus het wordt een hele kostbare zaak. En die moet ik dus nu ook, die nieuwe offerte, weer naar Domina sturen van het wordt duurder. En ik hoop dat zij dus zeggen ook van, nou ja, dat vergoeden we ook. En anders komt dat dus op ons eigen bord. Maar we hadden de toezegging gekregen dat hij voor de kerst zou hangen. Maar ik zie het zeer, zeer somber in daar. Ik denk niet dat het lukt. Dus tot zover. De never ending story.
Had ik ook mooi geknipt. Die glimstraat heel mooi, hè? Die is ook op.
Ja,
ja. Die ook weer geen beurt hebben.
Nou ja, dat zien we dan wel, denk ik. Ja, daar hoeven we nog even nog niet over te denken.
Gewoon een lolletje, toch?
Ja, ja. Ja, ik had
een vraag.
Ja,
nou,
nee,
opmerking.
Ik wil dat ik aangeven dat ik ook iets wil zeggen, dus dat is niet aan een vraag aan jou.
Oh. Oké. Nou, dan heb ik nog één praktisch puntje. Ik zou graag ergens nog de collecte ingevoegd hebben. Want anders dan zit ik weer op het eind in het probleem.
Dan doen we die, als jullie het goed vinden, bij het voorlaatste lied.
Bij het voorlaatste lied.
Dus na het Onze Vader.
Na het Onze Vader, dus na het gebed. Fijn, dank je. Ja, ik heb het gehad.
Als het mag.
Justina wordt bedankt door Lucie, ik sluit me daarbij aan. Maar ik wilde eigenlijk jou, Jan, bedanken. Want je hebt enorme last op je genomen vandaag. Met teksten die niet alleen ingewikkeld zijn, maar ook in de geschiedenis meervoudig misbruikt. En daar is ook moed voor nodig. En daar wil ik je eigenlijk mee feliciteren. Dat je die moed had om die teksten aan te gaan. En dialoog met die teksten aan te gaan. En daar heb je daar nog op zo'n fantastische manier een draai aan gegeven. Die ook in de lijn ligt van onze traditie. Doopsgezinde traditie. En toen ik naar je luisterde, toen kwam plotseling een bepaalde gedachte bij me op die met de symboliek te maken heeft. We hebben vandaag heel veel gehoord over het symbool van de zondebok. En toen is die overgang naar de persoon van Jezus gegaan. Het gekke is, op Jezus is een ander beeld van toepassing, die vond lam Gods. Hè? Lam is ook een offerdier. Maar het gekke is, lam werd nooit geofferd om iets te verzoenen. De symboliek van het lam is symboliek van onschuld. Van zo'n jeugdige, pure onschuld. Je kunt eigenlijk zeggen dat men alles op alles gezet heeft om van Jezus een zondebok te maken. Terwijl van die kant, van de kant van mensen die wel onder de indruk kwamen van zijn persoonlijkheid en van zijn verhaal, is gezegd, nee, hij is geen zondebok. Hij is lam Gods. En ik denk, toen kwam ik op het idee van, stel je voor, als wij in staat waren in het kader van die bekering, in het kader van dat omdenken, om als we met een zondebok situatie in ons leven worden geconfronteerd, durven te zeggen, nee, het is geen zondebok, het is een lam Gods. Lam Gods onschuldig. Dat even als een soort gedachte naar aanleiding van. Dank je wel, mevrouw.
Jij ook, bedankt. Laten we samen bidden. God, u heeft het geloof in ons gewekt, uw goede nieuws ons gegeven, op hoop van zegen. Schuldmechanisme gebroken, de onschuld ervoor in de plaats gesteld. Maak ons hart gericht op u en op uw weg. En bemoedig ons dat wij volhouden en niet vluchten. God, we bidden u voor mensen met ziekte. En er zijn er zoveel te noemen, maar al die slopende ziekte, maar toch denk ik vandaag maar eens vooral aan dat hele nieuwe fenomeen van long-covid. We bidden voor mensen die elkaar als tegenstander zijn gaan zien, met alles wat daaruit voortkomt. En het is een beetje een rijtje in tijd soms. Verdrukking, vijandschap, oorlog, dood, vlucht. Uiteraard komen we weer uit bij Oekraïne en Rusland. Uiteraard komen we weer uit bij Israël en zijn buurlanden. Maar er zijn er zoveel te noemen waar we in het nieuws niets meer van aantreffen tegenwoordig. We bidden voor al die mensen in nood, in verdrukking, in gevaar, in angst. We bidden in stilte, Heer, voor andere mensen en toestanden aan wie we moeten denken, omdat we ze kennen, omdat ze ons ter harte gaan. al die mensen bij wie iets van onheil in hun leven is gekomen. We denken ook in blijdschap de goede kant, wat juist in deze weken ons aandacht houdt in die adventstijd, het goede nieuws. We bidden u het gebed dat Jezus ons gaf. Onze Vader die in hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar en we zingen lied 466. Versen 1, 2, 3, 5 en 6. En we houden in het voorspel de orde. Thank you. Nu wij deze plaats van dienst en gemeenschap weer gaan verlaten, gaan we van hier in het vertrouwen dat u ons niet alleen laat. Laat ons gaan met een loflied in het hart, met de vrede van Christus in ons leven, onder de hoede van zijn geest en in de zekerheid van de eeuwigheidsaanwezigheid. De genade van Jezus Christus de Heer en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. We beamen het met lied 425. Maar we nemen het licht van Christus met ons naar buiten.